In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Sjoerd, waar zitten we?
Ja, we zitten in het Nationaal Voetbalmuseum. Hè? Het Nationale Engelse Voetbalmuseum in het hartje van Manchester.
Wat een lelijk gebouw.
Ja, het is een modern gebouw. Je moet ervan houden. Het ligt in het historische centrum van Manchester. Dat wel. En dan zie je opeens een soort groot glazen, merkwaardig gevormde bouwstijl. En daar zit het Nationaal Voetbalmuseum in.
Ja, het is werkelijk afzichtelijk. Het steekt ook hard af tegen de rest van de omgeving.
Wat ook typisch Manchester is.
Ja, wat er wel weer bij past. Heb je gelijk in. Ik had mij toch wel... Ja, ik kan me ook indenken dat je zo'n Nationaal Voetbalmuseum in een van die prachtige oude pakhuizen, waar nog niet veel mee gebeurd is, dat je dat daarin situeert.
Ben ik het mee eens. Ik denk dat was nog mooier geweest. Al is het van binnen. Ik vind het wel een heel erg leuk museum. Ze hebben een heel gevarieerde tentoonstelling. Ze hebben ook wisselende tentoonstellingen.
Gevarieerde tentoonstelling, zo kan je het wel zeggen, ja. Het is een eclectische verzameling van alles wat ook maar ruikt naar Engels voetbalsucces.
Zeker, maar het is wel ook heel multimediaal. Je kunt boven kun je met de kinderen van allerlei spelletjes spelen en zelf penalties nemen en je schotkracht meten. Dus het is ook wel modern opgezet. Het is niet allemaal stoffig.
Nee, het is ook een doe-museum.
Ja, ik vind het toch altijd weer leuk. En ze wisselen, de bovenste verdieping wisselt vaak van tentoonstelling. Ik ben laatst nog een keer naar een tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar die samen met Eric Cantona hier een hele serie aan schilderijen heeft neergehangen. Dat is ook erg grappig. We zitten nu onder alle pentekeningen van beroemde Engelse stadions. Dat is toch ook
wat wel heel mooi is trouwens.
Ja, ik zie daar Old Trafford, heel toepasselijk. Manchester United is hier natuurlijk sowieso goed vertegenwoordigd in dit museum als grote Engelse club. Maar dat het in Manchester is en ook midden in het centrum. Want we kijken uit op de kathedraal. De klassieke kathedraal van Manchester. Best een mooi stukje van de stad.
Een van de meest historische gebouwen die je in het centrum van Manchester kan terugvinden.
Klopt. En dit Nationale Museum, voetbalmuseum, stond ooit in Preston. In het stadion van Preston North End was dat geïntegreerd. En Preston North End was een van de eerste... Ja, Engelse profclub zou je kunnen zeggen. Dus dat was historisch gezien niet zo'n gekke plek. Maar Preston is natuurlijk maar een kleine stad. Moeilijk te bereiken. Toen ze heel lang is het erover gegaan waar dit museum dan moest komen. Londen heeft ook lang meegedaan in de strijd om dat museum te winnen.
Niet onlogisch.
Niet onlogisch. Maar Manchester is toch eigenlijk wel logischer.
Waarom?
Londen is de grootste stad. Cosmopolitische stad. Heeft heel erg veel voetbalclubs. Wordt ook vaak... Omdat er zoveel voetbalclubs zijn, gedefinieerd als de voetbalhoofdstad van Europa. Maar eigenlijk is Manchester en ook dit hele gebied in Noord-Engeland. Je bent ook zo in Liverpool natuurlijk, je bent zo in Sheffield. Hier ligt eigenlijk wel de meeste Engelse voetbalhistorie. Hier zit het voetbal nog wel het diepst in de cultuur. In Londen is zo internationaal, want dit is ook echt oud industrieel gebied. Hè? Deze hele omgeving. En hier zijn heel veel klassieke voetbalclubs geboren. De mensen die hier wonen hebben gewoon ongelooflijk veel met voetbal. En het is ook geen toeval dat een toch gemiddelde provinciestad als Manchester twee van de grootste clubs ter wereld heeft voortgebracht. Ook dat is al een reden om hier een museum te beginnen. Dus ik vind het wel een leuke en toffe plek. En je loopt hier zo de stad in als je nog even wat voor de kinderen wil kopen. Dan ben je er ook zo.
We're going to start though with this huge story. Huge story.
I think the answer about performance on Manchester United is a simple one, really. That the biggest correlation in success in football is money, 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 without question.
Sir Jim Ratcliffe has announced his intention to buy the club. Buy the club.
Inside, inside, Old Trafford.
In deze aflevering staat de Ineos-revolutie centraal. Sinds miljardair Sir Jim Ratcliffe een kwart van de aandelen kocht, staat Manchester United voor een grote revolutie. Alles gaat op de schop, dat is wel duidelijk. Maar wat is het plan? Jim Ratcliffe, de bekende ondernemer, bekend van Ineos. Veel gehoorde, geziene naam in de internationale sportwereld. Waarom Manchester United voor hem?
Dat is in de kern heel logisch. Hij komt uit Manchester en is als kind ook opgegroeid met Manchester United. Hij is echt een wat dat betreft is het bijna een sprookje. Hij is op één na rijkste Engelsman. Heeft een ongelooflijk fortuin bij elkaar geharkt met zijn chemie imperium. Door allerlei overnames en hele slimme deals. Hij heeft hele oliegebieden opgekocht en weet ik allemaal wat. Dus hij is stinkend rijk geworden. Een self-made man, hè, zoals we dat hier graag zien. En hij was gewoon altijd al als kind fanatiek supporter van Manchester United. Dus in dat opzicht is het natuurlijk logisch. Past het ook in, en je noemde het al, het hele sportimperium dat hij heeft opgebouwd in de loop der jaren. Want hij is begonnen met een chemiebedrijf, Ineos. Maar is eigenlijk al vrij snel, als echte sportliefhebber, in de sport gestapt. Heeft er eigenlijk... daar komen we zo nog wel op. Allerlei sporten heeft hij investeringen in gedaan. En daarmee heeft hij ook een heel toch wel uitgebreid en gevarieerd sportimperium gebouwd. Met ook een aantal voetbalclubs. En in dat opzicht is het ook wel logisch dat je dan op een gegeven moment als kerst op de taart de grootste club ter wereld koopt. En een club die in een ongelooflijk verval is geraakt. Iets wat we in de vorige aflevering natuurlijk uitgebreid hebben benoemd. Die overname...
Het moet iets iets ongelooflijks zijn, toch? Als je als klein jongetje fan bent van een club, dat is alsof jij NAC Breda koopt.
Ja, nee, dat lijkt me prachtig. Ja. Natuurlijk. Nee, daar zit ook zeker wel een romantische kant aan. Van de andere kant, het gaat om onwaarschijnlijk veel geld. Hè. Hij heeft eigenlijk maar een kwart van de aandelen gekocht voor ruim een miljard.
Ja, dat is een onvoorstelbaar.
Dat is echt heel erg veel geld. Ja. En dus het is natuurlijk ook gewoon een hele grote business deal.
Maar wel een waar een beetje hart achter zit. Dus.
Zeker, ja. Ja, hij heeft hart voor de zaken. Dat heeft hij ook de laatste weken en maanden al uitgebreid laten zien. Het duurde natuurlijk heel lang voordat die overname rond was. Het speelde al heel erg lang. Er waren meerdere kapers op de kust. Ook vanuit Qatar was er interesse om te gaan groter gaan investeren in Manchester United. Dus het heeft een hele lange aanlooptijd gehad. En eigenlijk de laatste weken, nu het definitief rond is, is hij ook meer in de media geweest. Hij heeft zich één keer informeel voorgesteld op Old Trafford. Daar was ik toevallig bij een paar weken geleden. Dat was heel globaal. Even een welkomstpraatje, stelde niet zoveel voor. In de perskamer van Old Trafford. En daarna, toen het allemaal definitief is goedgekeurd, heeft hij uitgebreid de media te woord gestaan. Heeft hij aan de BBC een groot interview gegeven. En daar voel je wel dat het een persoonlijkheid is. Het is een charismatische figuur. Hij lijkt meer een verwaaide schrijver, vind ik, dan een ondernemer. Met zo'n mooie sjaal om en een goede kop heeft hij.
Nou, als hij geschiedenisprofessor was op Oxford, dan had je het ook geloofd.
Dat zou kunnen, ja. Nee, maar dus hij geeft meteen kleur en hij kan goed praten. En hij spreekt uit liefde voor de club en voor de sport. Dus dat is allemaal wel mooi. Kijk, dit is ook een enorme opluchting, hè, voor de supporters van United. Je moet het niet vergeten, we hebben het in de vorige aflevering ook over gehad. De Glazer familie heeft die club gekocht. Was ongelooflijke weerstand tegen. Hadden helemaal geen liefde voor voetbal. Hebben er eigenlijk een soort commercieel gedrocht van gemaakt. In het tijdperk na Ferguson. Hadden ook geen enkele visie op voetbal. Er zijn jarenlange supportersprotesten al aan de gang. Om die Glazers eruit te krijgen. Dus uiteraard is die aanhang heel erg blij dat nu een echte voetbalman toch wel die club overneemt. Staat wel tegenover dat hij maar 25% of iets meer dan 25% uiteindelijk heeft weten te bemachtigen. En dat voelde ook wel als een teleurstelling. Want er was bij heel veel mensen in Manchester wel de enorme hoop dat die Glazers eindelijk op zouden rotten.
Ja, en die zijn niet weg.
Nee, die zijn niet weg. Maar een belangrijke kanttekening is wel dat Ratcliffe heeft met die 25% wel de volledige zeggenschap over het hele voetbalbedrijf gekregen.
Ja.
Dus de Glazers zijn financieel eigenaar. Die hebben nog allerlei inspraken als het gaat om de commerciële route die United gaat lopen. Maar het voetbal ligt helemaal bij Ineos en bij Ratcliffe. Die hebben daar ook veel meer kennis van uiteindelijk dan die Amerikanen. Dus dat is op zich denk ik een heel belangrijke en heel... Ja, is bijna alles wat je hierover zegt is bijna een understatement. Want dit is Kijk, waar het kruispunt waar United nu op staat en alles wat er nu gaat gebeuren, de revolutie die Ineos voorstaat, dat is een van de grootste sportprojecten van deze tijd. Dat lijkt een beetje grotesk, maar dat is gewoon echt zo. Alleen al het formaat van de club is natuurlijk immens, bijna niet te overtreffen. Maar ook de enorme operatie die er de komende jaren gaat worden uitgevoerd en die eigenlijk nu al begonnen is. Ja, dat is fascinerend, joh. Dat is bijna sport overschrijdend, overtreffend. En dat maakt het ongelooflijk boeiend om te volgen. Helemaal omdat daar natuurlijk Erik ten Hag in het midden zit. Die een klein radartje in het geheel is, maar toch, hij zit op een hele cruciale plek. En dat maakt het tot een mooi verhaal. En dat is ook uiteraard een van de redenen dat we deze serie zijn gaan maken. Maar die hele omwenteling van de club na 11 jaar diepe, diepe ellende. En ik vrees dat het hier ook nog niet eindigt. Het is niet zo dat ze een plan maken, een paar nieuwe mensen aanstellen en volgend jaar kampioen worden. Nee. Het landschap is natuurlijk totaal veranderd in de Premier League. De macht is verschoven. Er zijn nog een paar hele, hele rijke clubs natuurlijk, waarvan je het zou moeten winnen. We waren de vorige keer dat we hier waren en de podcast opnamen, hadden we net de Manchester Derby gehad, die nog maar eens bevestigde wat een enorme kloof er bestaat inmiddels tussen de lichtblauwe club van Manchester en de rode. Dus er moet heel veel gebeuren om dat helemaal om te draaien.
Zegt er Radcliffe daar wat over?
Oh, I mean, it feels wonderful, obviously. You sort of have to pinch yourself a little bit. It's not something I could never have contemplated when I was younger, obviously. So it is a bit of a boyhood dream, I suppose, that they're not supposed to come true, but in this case, obviously, it did. But yeah, it's a sort of very proud moment, and you know, I'm very honoured to be able to help take United forward.
Can you describe your vision for the club on and off the pitch?
Well, on the pitch is really simple. I think the only interest we have is in winning football matches and competing for the Premier League and competing for the Champions League. So that's our only interest in being involved in Manchester United. That is what Manchester United is about. It's, you know, maybe I'm slightly biased, but I think it's the, you know, it's the biggest and the greatest and the most well-known football club in the world. So it should always be competing for, you know, the league title and the Champions League title, always. So that's how we have to measure ourselves. In terms of what our expectations off the pitch, if you like it, I mean, that's just about values, I think. And, you know, Manchester United does stand for certain values. It's got a style of football. It's got a code of values by which it, you know, people have to respect. So, you know, we would expect people to do that.
Hij heeft gezegd, dit is een lange termijn project, maar geen project voor 10 jaar. Want, dat zegt hij, dan vertelde hij ook wel mooi bij. Hij zegt van ja, 10 jaar, dat is te lang om te bevatten bijna. 3 jaar is behapbaar. Dus we moeten hier de tijd voor nemen. Er moet heel veel gebeuren. We zijn er nog lang niet. Maar het moet wel... Er moet wel een soort tastbare stip aan de horizon zijn. Want anders dan heb je het over zulke lange periodes. Dat is in voetbal bijna abstract.
Ja, en buiten het voetbal natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk heel weinig grote bedrijven die een stip op de horizon zetten. Wat 10 jaar verder ligt.
Nee, precies. Dat gebeurt bijna niet. Dat zou veel te lang zijn. Dus daar was hij heel erg uitgesproken over. Hij heeft ook uitgebreid verteld en geduid dat het diepere probleem van Manchester United niet zozeer zit in welke trainer er dan specifiek zit. Of welke speler dan wel of niet gekocht wordt. De laag daaronder is dat de organisatie totaal verouderd is en dat er vooral een helemaal nieuwe structuur moet komen. En wat gevoelig lag, maar waar die dan ook wel op een mooie manier uitgesproken over is, is dat United moet weer gewoon de strijd aan, maar dan ook echt met City en Liverpool, van oudsher de grote rivalen. Dat zijn de uitdagers, dat noemde hij ook zo. Dat is de vijand waar wij de oorlog mee moeten voeren en moeten winnen.
Nu, voor de duidelijkheid, staan ze nauwelijks op hetzelfde slagveld.
Nee, exact. Ja. Ze zijn linksom en rechtsom ingehaald. En de geschiedenis daarachter hebben we in de vorige podcast benoemd. Dat is niet een verhaal van dat je in 1 minuut verteld hebt, maar ze zijn op alle vlakken voorbijgestreefd. Kijk, je ziet het terug op het veld. Als je de selecties van Liverpool, City en United naast elkaar legt, dan is het eigenlijk onvergelijkbaar. Dan is het eigenlijk merkwaardig dat je... En dat is niet om hem te beschermen of zo, maar is het eigenlijk bijna merkwaardig om te verwachten van Erik ten Hag dat hij met dat materiaal serieus mee gaat doen om de titel of zoiets. Dat is natuurlijk totaal utopisch in waar we nu staan. Maar dat elftal is een vertaling van alles wat daar achter de schermen natuurlijk is misgegaan. En in hoeverre United daar achterop is geraakt op alle denkbare manieren.
Ja.
En dat heeft Radcliffe ook nadrukkelijk benoemd. En dat is in de afgelopen maanden ook eigenlijk al... Als je mensen spreekt die daar heel nauw bij betrokken zijn geweest... en die daar een goed zicht op hebben... die zeggen ook allemaal... ja, dat al maanden geleden is de analyse van die club gemaakt tot in de details. En de probleemanalyse is volkomen helder. En dat is ook een van de redenen dat Ten Hag nog zit... en tegelijkertijd een compleet nieuwe directie klaar staat... om aan de megaclus te gaan beginnen.
Ja, dan komen we straks verder over de rol van Ten Hag... En de reden dat hij er nog kan zitten, dat hij voorlopig nog aanblijft. En dat er een scenario is dat dat ook langer zo blijft. Even de directie. Want ze willen dus, we kwamen uit de tijd van Ferguson, alles bepalende alleenheerser. Vervolgens is die club volledig stil blijven staan. Nu willen ze dat opnieuw inrichten. Wie zijn de namen? Wie gaan op welke positie? Wie worden er neergezet?
Ja, dat is heel duidelijk. Ze hebben heel goed gekeken naar Manchester City. En dat is vlakbij. Hè. We zitten nu ongeveer in het midden van de stad. City is zuidoost. Old Trafford is zuidwest.
Ja.
Hemelsbreed. Nou ja, een kilometer of 5, denk ik, uit mijn hoofd. Vlakbij elkaar. Maar wat daar gebeurd is in organisatie met het geld uiteraard van die Arabieren... dat is heel erg een blauwdruk voor wat United eigenlijk ook wil. Dat heeft Radcliffe ook eigenlijk zo benoemd. Dat, ergens natuurlijk opmerkelijk is, hè? Dat je je grote rivaal als een soort voorbeeld gaat stellen. Maar die structuur willen ze ongeveer gaan kopiëren. Gewoon een hele sterke voetbalorganisatie met korte lijnen. Met absolute topmensen op de cruciale plekken. Dat zeggen ze ook steeds. Hè? Radcliffe zegt dat, maar ook Dave Brailsford, zijn rechterhand. Oude wielerbaas, komen we zo ook nog op, denk ik.
Ja.
Die hebben heel erg als norm van United moet op alle terreinen, op iedere positie, moet de best denkbare... functionaris zitten.
Well, it's an interesting one. It's a sustaining success, which is a challenge in itself. And getting success in the first place is one thing, but then sustaining it is a completely different ball game. And of course, everybody comes, you know, that comes in waves. So you have a current, you know, team, and like any sports team, it transitions. Part of the balance or the overall sort of game of chess and all of that is making sure you've got a new wave of, you know, younger talent coming through whilst you maintain the top. And I think you've got to be really careful with that, because if you take your eye off the top a little bit, it drops down 1 or 2%, and you don't focus fully in the young developing side, it doesn't quite go to where it should be, and you end up with mediocrity in the middle, really, and that's no good to anybody. So I think the trick is to try and have these two real clear focuses. And then on top of that, then trying to think about, well, how can the younger guys fast track and learn from the older guys, whilst the older guys are allowed to totally focus on maintaining their performance.
Alles moet wereldtop zijn. Iedereen moet bij United iedere dag waarmaken wat hij de club brengt, wat hij toevoegt. De lat moet van de secretaresse tot en met de algemeen directeur omhoog. En ze zijn bij de algemeen directeur begonnen. Dat wordt Omar Berada, een beetje lange aanloop. Omar Berada is de oude voetbaldirecteur, sportdirecteur, of de huidige eigenlijk, van Manchester City.
Ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Ze gaan dus ook bij de grootste concurrenten waar ze tegen willen strijden, gaan ze ook shoppen.
Exact, ja. En Berada is eigenlijk, dat is feitelijk gezien, een grote transfer. Maar ook in symbolische zin natuurlijk. Je haalt, kijk, bij City zit Ferran Soriano, dat is de CEO van City. Die zit daar nog een trede boven. Maar daar vlak daaronder zit deze Berada. En die hebben ze, een hele ambitieuze, hele intelligente man met een geweldige historie en een enorm netwerk in het voetbal. Die hebben ze meteen binnengehaald als een soort statement. Dit is waar we naartoe willen.
Ja.
Die komt, dat is allemaal rond. Die is daar gewoon weggekocht. Daaronder komt een soort algemeen voetbalsportdirecteur die de hele voetbalorganisatie van United moet gaan aansturen, inrichten. Eigenlijk de man in het midden van het vliegwiel aan de voetbalkant. En dat wordt Dan Ashworth. Dat is een man die is bij Brighton en Hove Albion gewerkt heeft. daarna voor veel geld is weggekocht bij Newcastle United. En nu weer voor heel veel geld gaat worden weggekocht door United. Waarschijnlijk wordt dat de grootste directietransfer ooit.
Want ja.
De verwachting is dat ze zelfs boven de 20 miljoen gaan uitkomen voor een directeur.
Dat is toch volstrekt idioot.
Van de ene kant wel, van de andere kant als je kijkt wat ze uitgeven voor linksbekjes.
Ja, oké. Okay.
Dan kan je ook denken van, nou, dit is wel zo'n cruciale functie. Laten we dan hier ook maar de portemonnee vertrekken.
Ja, dat zullen ze ook gedacht hebben.
Ja, ja. Dus die gaat komen. Alleen, dat zal nog even duren, want Newcastle zet de hak in het zand. Dus dat wordt waarschijnlijk pas in de zomer. Maar die komt wel. En dan heb je nog Jason Wilcox. Dat is een oud voetballer die nu bij Southampton werkt. Die ook bij City gewerkt heeft. En dat wordt eigenlijk een technisch directeur, zoals we dat een beetje kennen van Mark Overmars. Dus echt een iemand die heel nauw optrekt met de manager. Voortdurend die selectie doorlicht. De markt verkent. Op lijstjes maakt met versterkingen. Of als de lijntjes uitgooit naar de goede mensen. Echt een ouderwetse technisch directeur. Dicht op het voetbal. En dat is bij Manchester City, wat ze natuurlijk wel als blauwdruk hebben gebruikt, is dat Bakery Stein. Die heel nauw optrekt met Guardiola. En die daar een soort tandem vormt. En die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Ja, er komen allerlei specialisten bij. En er komt
Ten Hag Overmars.
Eigenlijk wel, ja. Ja. En dat moet nu dus Wilcox Ten Hag worden. Ja. Voorlopig. Ten Hag zit er nog. En we gaan er even nog vanuit dat hij daar nog even blijft zitten.
Kleine zijstap.
Mm-hmm.
Is Overmars ooit in beeld geweest?
Nou, niet serieus. Nee.
Okay. Dan heb ik een pre-dickpick fase, ja. Denk ik. Want ze gaan hun handen er niet aan branden.
Nee, exact. Kijk, vanaf het moment dat Ineos binnenkwam, was het blazoen van Overmars al wel dusdanig beschadigd, ook door die schorsing, dat nooit een heel serieuze optie is geweest. Maar zo'n type zochten ze wel nadrukkelijk. Want die steun en die hulp heeft Ten Hag natuurlijk heel erg gemist. Hij is eigenlijk tegen willen en dank ook een soort technisch directeur geweest, waardoor er ook veel te veel spelers zijn gekomen. Ik denk zelfs naar zijn eigen smaak, die helemaal uit zijn netwerk kwamen. Vaak uit nood geboren. En dat is iets wat je natuurlijk helemaal niet moet hebben in het moderne voetbal. Zo werkt dat niet meer, dat gaat niet. Dus je moet daar gewoon hele ervaren, goede mensen voor hebben. En daar is Ineos duidelijk mee begonnen. Er zit natuurlijk nog het verhaal van de structuur achter. De algemene sportfilosofie van Ineos, want dat hebben we nog niet eens echt benoemd. Het is natuurlijk een sportimperium geworden. Jij kent ze uit het wielrennen natuurlijk.
Ja, met name Dave Brailsford.
Ja.
Die Team Sky naar grote hoogte heeft gebracht met Wiggins en Froome, om maar een paar namen te noemen.
Niet altijd onomstreden geweest?
Nee. Dat is natuurlijk wel wat er binnen het wielrennen echt wel aan hem kleeft. En toen kwam Ineos de wielersport in. En die nam eigenlijk het sponsorship over van Sky.
In 2019 was dat, hè?
Ja. En toen, dat heb ik van jou begrepen, maar zo hebben die twee elkaar ontmoet ook.
Ja.
Radcliffe en Brailsford.
Ja.
En toen is Brailsford een grotere rol gaan spelen binnen Ineos.
Exact. Radcliffe heeft Brailsford gewoon de supervisie gekregen over alle sportprojecten die ze hadden en hebben. Ze hebben Lausanne, een voetbalclub in Zwitserland, ooit gekocht. Jaren geleden al. Ze hebben Nice, een Franse voetbalclub. Natuurlijk een ambitieuze subtopper. Die hebben ze al jaren. Maar ze hebben de wielerploeg, maar ze zitten ook in het zeilen.
Ja.
Ze zitten in het marathonlopen. Ze hebben die officieuze wereldrecords met hardlopen, ja. Met marathonlopen verbeterd.
Onder de 2 uur, dat was hun poging, toch?
Ja, dat is gelukt. Door zeer uitgebreide en heel bijna wetenschappelijke benadering van de sport. Dat is ook heel erg wat zij voorstaat. Ze hebben best wel lang gezocht, Ineos, naar een goede, duidelijke koers. Nice is ook verre van gelijk succesvol geworden. Dat was in het begin ook een rommeltje met trainers ontslagen, technische directeuren die verdwenen. De laatste jaren zie je heel duidelijk, Ineos zit heel erg op de performance, door wetenschappelijke ondersteuning, door specialisten aan de slag te laten gaan met de simpele vraag in topsport, hoe boeken we nog net dat ene procentje op dat terrein winst?
Marginal gains,
ja,
noemen
exact,
ze dat.
Ja, exact. En dat hebben ze zijn er steeds beter in geslaagd om dat binnen al hun sportafdelingen eigenlijk te integreren. Ook bij Nice hebben ze nu eindelijk met een hele jonge trainer en een hele hoog aangeschreven technische directeur hebben ze eigenlijk eindelijk de poppetjes op de goede plek. Nice doet het ook heel goed dit seizoen, eindelijk. En daarin hebben ze een beetje het vertrouwen van, oké, als wij het heel gestructureerd aanpakken, echt vanuit samenwerking. Dat is ook heel belangrijk. Kijk, United is natuurlijk heel lang... Ze deden maar wat, maar ze hadden vaak grote namen. Zowel spelers als managers. Maar de structuur was er totaal niet. En ze geloven heel erg, Radcliffe en Brailsford, in samenwerking. Dus die manager, komen al vanzelf een beetje bij Erik ten Hag uit. Ja, ja. In hun profiel is dat ook iemand die niet zoals vroeger een soort allesbepalende ego-tripper is. Met een enorm charisma. Dat hoeft niet per se. Het gaat er vooral om dat hij in staat is tot samenwerken met specialisten, met de directie boven hem. Echt een teamworker, zoals ze dat noemen. En dat is voor hun de sleutel naar sportsucces. Het is niet meer zoals vroeger, een trainer die alles bepaalt. Nee, je hebt op alle posities goede mensen nodig. En die trainer is een belangrijke radar in dat geheel. En die moet dat ook voorstaan. En in dat opzicht past Ten Hag best wel goed. En is het eigenlijk jammer, als je het klokje terugspoelt, dat hij niet gelijk met Ineos is binnengekomen. Want hij heeft nu eigenlijk anderhalf jaar, al bijna twee jaar, achterstand gezien de hele voorgeschiedenis. Hij heeft een heel moeilijk seizoen, druk op zijn schouders.
Een paar miskopen.
Dus hij begint op een soort achterstand, terwijl hij eigenlijk heel goed in het model past.
Ja, hij heeft een bevlekt blazoen opgelopen eigenlijk in twee seizoenen.
Wat jammer is, en niet in zijn eerste jaar natuurlijk, dat was heel goed, maar dit jaar natuurlijk wel. Maar goed, hij zit er nog en daar dat is ook eigenlijk in het grotere verhaal van wat Ineos nu aan het doen is met Manchester United, logischer dan het misschien vanaf de buitenkant lijkt.
Ja, even voordat we die vraag verder uitdiepen. Die Brailsford, je zei het zelf, niet altijd onomstreden geweest in het wielrennen. Er kleven een hoop verhalen aan, daar moeten we een andere keer maar wat verder over gaan. Maar dat ergens riekt dat ook naar doping en daar gaan die verhalen
iets
over.
Iets wat nooit bewezen is en wat hij altijd ontkend heeft.
Ja, dat is nooit bewezen en altijd ontkend. Is goed dat, om, goed
dat,
om erbij
dat
te
dat laatste is trouwens volkomen logisch, ja. Maar dat terzijde.
Ja. Is nooit bewezen, maar wel toegegeven. Zou een hele rare zin zijn.
Dat zou gek zijn.
Ja. Maar wat wordt zijn rol? Hoe belangrijk wordt hij in de wederopbouw? Want je noemt net een aantal, de nieuwe structuur, een aantal namen waarvan ik denk, nou, meneer Brailsford is niet meer nodig in de organisatie.
Nee, je moet hem eigenlijk zien als een interimmer supervisor. Dus iemand die zeg maar de overgangsperiode van de oude situatie naar de nieuwe begeleidt. En hij wordt geen directeur, hij wordt geen CEO, hij krijgt geen formele functie binnen de Manchester United organisatie. Hij is eigenlijk door Radcliffe in United gezet. En om die hele club door te lichten, om de goede analyses te maken, gesprekken te voeren met heel erg veel mensen binnen de organisatie. En van daaruit de boel aan te sturen, bij te sturen, een plan te maken richting de toekomst. Hij zal daar dus vanzelf weer een keer wegstappen. Hij gaat niet in dienst, althans er is geen enkele aanleiding dat nu te denken, in dienst bij United. Hij is een soort interim supervisor, rechterhand van Radcliffe.
Een kwartier maken voor het nieuwe organisatie.
Zo kun je het zien. Ze hebben ook nog Jean-Claude Blanc als CEO, tijdelijk CEO aangesteld, om even dit vacuüm, want daar zitten we natuurlijk eigenlijk een beetje in, te overbruggen. Maar de hand van Brailsford is wel heel erg zichtbaar. Hè? De namen die we net genoemd hebben, die staan allemaal al klaar in de gang. Daar zitten al maanden van voorwerk zit daar al in. Hè? Want het is natuurlijk niet. Ze zijn officieel. Radcliffe kocht zijn aandelen officieel op kerstavond. Dus eind december. Maar daar zit natuurlijk al een heel jaar is daaraan vooraf gegaan. En het is niet zo dat Brailsford op tweede kerstdag, Boxing Day, zoals het hier heet, hier binnenkwam en dacht: kom, laat eens even wat gesprekjes gaan voeren. Nee, dat is natuurlijk al veel eerder gebeurd.
Dan Ten Hag. En ik wil eigenlijk met een heel concreet voorbeeld beginnen. Hij zit er nog. In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat hij blijft zitten. En dat hij mag beginnen aan de voorbereiding op een nieuw seizoen. Het gevaar is wel, met de namen die jij noemt, en het moment van de timing waarop ze komen, waarop ze je club binnen kunnen komen, is dat je misschien wel een transferzomer weer helemaal naar de get verhelpt.
Ja en nee. Kijk, We hebben dat in de vorige podcast over Ten Hag ook al even benoemd. Als je naar de tijdlijn kijkt, ze zitten nu in een soort interbellum, hè, tussen twee oorlogen, zou je kunnen zeggen. De revolutie wordt in gang gezet, maar we zitten nog in een soort tussenfase, tussen de wal en het schip. Die nieuwe mensen, die beginnen allemaal pas aan het begin van de zomer, in juni of juli. Die Ashford, kan al best wel even duren, want Newcastle, die zien United als een concurrent, dus die gaan het allemaal een beetje dwarsbomen. En we moeten richting het nieuwe seizoen al. Dat is niet zo dat je daar in mei, juni over na begint te denken.
Nee, daarom. Dus er is een kans dat je te laat bent.
Ja, ja, dus daar zijn ze al nu volop mee bezig. En kijk, dat wordt door de buitenwereld, vind ik wel eens, onderschat. Ten Hag is daar heel erg leidend in. Ze zien Ten Hag, ten eerste zien ze hem qua profiel als een best wel goed geschikte manager. Ten tweede is hij de man die, zeg maar, op voetbaltechnisch gebied de meeste kennis heeft van de oude situatie met zijn huidige selectie simpelweg. En waar het naartoe moet op voetbalgebied. Dus hij kent die spelers het beste. Hij weet waar de problemen zitten. Hij weet dat jongens als Maguire, Lindelof en ook Varaan, dat je daar niet het voetbal mee kunt spelen wat hij graag wil spelen. Want die kunnen niet met ruimte in de rug spelen. Hij kent die contractsituaties, hij kent ze persoonlijk. Hij kent de organisatie, ook de problematiek van de organisatie. Daar werd ook eerder over gehad. Enorm log, mensen die geen verantwoordelijkheid nemen. Dus iedereen kijkt naar elkaar. Er zijn veel te veel mensen in dienst. Weinig sterke persoonlijkheden met veel netwerk, met veel kennis en ervaring. Dat heeft hij aan de lijve ondervonden. Hij heeft eigenlijk gezien in de afgelopen anderhalf jaar wat een verloederde organisatie het is. Dus, en in de, dat is niet alleen omdat het een achtervallige Nederlander is. Uit alle stappen die de afgelopen weken en maanden gezet zijn, zie je ook dat Brailsford heel nadrukkelijk, en dat intern wordt dat ook bevestigd, echt optrekt met Ten Hag in dit verhaal. He, dus waar Murto, de technisch directeur, die er al 10 jaar zat, nu al op een soort zijspoor is gedirigeerd. En die wordt natuurlijk vervangen door die Ashford.
Nou, die wordt niet meer betrokken in de processen.
Nee, Brailsford die trekt nadrukkelijk op met Ten Hag. En dat wil niet zeggen dat hij volkomen safe is. Maar op dit moment wordt Ten Hag gezien toch wel als de man die het weet. En die wordt wel als een superprofessional beschouwd. Dus die nemen ze heel erg serieus in dat verhaal richting komende zomer. En in dat opzicht zou het, zoals het er nu voor staat, en je weet in voetbal nooit hoe het dat over een maand is, want dan hebben ze opeens 5 keer verloren, weet jij veel. Maar hoe het er nu voor staat, en we nemen dit op in maart, om het even te duiden voor de mensen, zou het qua tijdslijn eigenlijk best wel onlogisch zijn om nu snel van trainer te gaan switchen. Kijk, clubs beslissen vaak in april pas. Dus het is logisch dat Ineos zich nog niet helemaal uitspreekt voor Ten Hag. Want dat kun je beter in april pas doen. Want dan is het seizoen heeft zich al min of meer gevormd. Kunnen er al nog iets meer conclusies worden getrokken. Maar op dit moment, qua tijdslijn, de nieuwe directie moet nog komen. Als je Ten Hag ook ontslaat, dan heb je geen enkele continuïteit. Dat ten eerste. En de nieuwe mensen die eigenlijk de voetbalorganisatie moeten gaan runnen, die moeten dan, terwijl ze nog niet eens aan dienst zijn, een nieuwe trainer gaan aanstellen. Dus als je pure tijdspad volgt, zou dat niet zo heel logisch zijn.
Nee. En er komt bij dat de inschatting is dat Ten Hag uit een soortgelijke hout is gesneden. Ze waarderen de mentaliteit, ze waarderen de manier van werken. Dat is wat ze zoeken in een trainer.
Klopt. Wel met een kanttekening. Het is natuurlijk ook zo dat als je een helemaal nieuwe revolutie optuigt met allemaal nieuwe mensen, dan valt er natuurlijk op een gegeven moment ook wat voor te zeggen dat je dat doet met, hè, als je, zij spreken uit, we willen op iedere positie iemand van wereldklasse, de best denkbare optie. Als dat je norm wordt, dan kan het natuurlijk best zijn en heel goed zijn dat ze over een tijdje tot de conclusie komen dat daar op die plek van Ten Hag iemand anders moet komen. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat moeten we zeker niet uitsluiten. En als dat niet komende zomer is, dan is het misschien het jaar daarna, want hij heeft nog 1 jaar contract. Dus ik ga hier absoluut niet beweren dat Ten Hag nog 10 jaar zit. Maar op dit moment heeft hij nog niet zoveel reden om te vrezen voor een ontslag. En dat is best wel gek misschien, als je het van de buitenkant bekijkt. Maar vanaf de binnenkant bezien is dat logisch.
Los van die organisatie, de huidige organisatie, los van de toekomstige organisatie. Wie zitten er in Ten Hag zijn rug?
Hoe bedoel je in zijn rug?
En wie dekken hem? Wie steunen hem? Want het lijkt me een monsterlijk proces. En hoe voorkomt Ten Hag dat hij komende zomer, of de komende maanden, weer een Antonietje heeft?
Ja,
of noodgedwongen die kant op moet handelen?
Ja, dat is een hele goeie. Daarin heeft hij de rugdekking op dit moment van Brailsford. Daarin heeft hij ook de rugdekking van de mensen die komen. Want het is natuurlijk ook naïef om te denken dat Ten Hag nog niet heeft gesproken met Dan Ashworth, met Jason Wilcox. Tuurlijk wel. Die gesprekken zijn allemaal lang gevoerd. Mag allemaal niet officieel, maar dat is common sense.
Ja.
Dat is zijn rugdekking. De rugdekking zou eigenlijk de nieuwe organisatie moeten zijn. Dat is wel gezegd op basis van gezond verstand. Enerzijds ook op basis van gezond vertrouwen. Ja? Hij gaat er, dat heeft hij ook een paar keer uitgesproken Ten Hag. Hij voelt zich heel erg gesteund. Hij werkt heel goed samen met de nieuwe mensen. Dat benoemt hij ook als zodanig. Hij voelt geen enkele aanleiding te denken dat zijn positie onder druk staat. Dat spreekt hij ook op die manier uit. En ik geloof dat hij dat ook zeker meent. Maar goed, ja, wij kennen Brailsford ook niet van haven tot gort. Maar misschien is het wel onderdeel van het plan om het even tot eind april rustig te houden. En daarna, een mes in de rug van Ten Hag te steken. Dat is natuurlijk bij Louis van Gaal ook eerder gebeurd. En zo werkt het natuurlijk in het voetbal soms.
Ja.
Dus we moeten niet naïef zijn. Maar formeel gezien heeft hij nu meer rugdekking. Hoe gek dat ook klinkt. Dan in de oude situatie. Terwijl in de oude situatie, die mensen die er toen nog waren, en die nu nog een beetje zijn, die hebben hem natuurlijk aangesteld. Dus normaal gesproken krijg je rugdekking van de mensen die je aanstellen. En nu is het ironische geval wel dat hij een stevige rugdekking heeft van de nieuwe mensen dan van onder andere John Murto, de technische directeur die hem gehaald heeft.
The biggest correlation in success in football is money, without question. It's not the only correlation, because you've got outliers like Brighton. Okay, but the biggest correlation by far is if you've got the highest revenues, you can afford the best players, you play the best football. Yeah? And Manchester United is one of those, it was one of those top three clubs. You had the two in Spain, Madrid and Barca, and you had Manchester United, and they all had revenues about 800 million. There's a few more have joined that club now, of course, because you've got Bayern Munich, you've got PSG, you've got, I can hardly say it, Manchester City. And, you know, Liverpool are a little bit closer. But Manchester United are not playing in that league. They're not playing in the league of those other teams at the moment. And they haven't done for quite some years now, really, since Sir Alex stepped down. So something is not, you know, they're not firing on all cylinders. So I think that would be my point on performance, really.
De abstracte ambitie die is neergelegd. Manchester United moet weer terug aan de top. Is daar nog iets van concreet een getal aan gehangen? Heeft Radcliffe gezegd, ik wil één keer in de zoveel jaar de Champions League winnen?
Ze willen inderdaad terug naar de Premier League winnen, uiteraard, en de Champions League winnen. Dat moet de norm zijn bij Manchester United. En dat is denk ik ook logisch. Daar moet nog zo ongelooflijk veel voor gebeuren. En dat realiseren ze ook wel. Maar die slag zul je in de komende transferzomers moeten gaan maken. En jij stipte dat net heel terecht aan. Je kunt je niet nog een keer een Anthony permitteren of het mislopen van Frenkie de Jong en Harry Kane, wat we eerder ook hebben besproken. Je zult op alle goede knoppen moeten drukken nu.
Ja, het moet nu raak zijn, want anders loop je nog verder achter de feiten aan.
En niet alleen qua inkomende transfers, zeker ook qua uitkomende transfers. Want kijk naar de selectie van United. Het is een lappendeken van verschillende tijdperken. Hè? Allerlei managers die dan hun spelertjes mochten halen. En waardoor je allerlei groepjes hebt van uit verschillende tijdperken binnen die selectie, die ook nog eens allemaal, bijna allemaal niet goed genoeg zijn. Daar moet je vanaf. Maar omdat die jongens allemaal zo ongelooflijk veel verdienen, krijg je ze bijna niet weg. Dus dat wordt al een monsterklus op zichzelf. Om te zorgen dat Varaan, wat natuurlijk een geweldige verdediger is geweest, maar niet meer de snelste. Maguire is bekend. Daar komen ze maar niet vanaf.
Casemiro is ook niet allemaal.
Casemiro is voor de time being
gehoopt.
Huh? Voor de time being was die even nuttig. En ja, ze kunnen nog steeds moeilijk zonder hem. Maar uiteindelijk wil je die ook vervangen. Nou ja, dan kun je bijna van alle spelers zeggen. Er zijn er misschien 3 of 4 waarvan je zegt, oké, dat is waar we naartoe willen. Dan heb je het over Martinez, Rashford, nou ja, en dan heb je het al relatief snel gehad. Dus dat vraagt een enorme... Dat is ook een monsterklus. En ook daar zijn ze natuurlijk niet naïef in. Daar zijn ze al volop mee bezig, met Den Haag. Van welke spelers kunnen we kwijt? Waar kunnen we die kwijt? Want het verkopen van spelers, dat is ook een van de allergrootste problemen van United geweest. Dat is in de afgelopen 10 jaar bijna nooit gelukt. Als je op de onvolprezen website transfermarkt.nl of transfermarkt.com...
.de was het vroeger.
Ja, het begon in Duitsland. Maar als je daar even gewoon die hele feitelijke transferoverzichtjes per seizoen bekijkt, dan zie je dat United altijd een gigantisch transferverlies maakt. Eigenlijk ieder jaar opnieuw.
Ja.
Van vaak tientallen, maar zelfs honderden miljoenen euro's. Omdat er bijna niks binnenkomt. Ja, en dat moet natuurlijk wezenlijk gaan veranderen. United moet binnen die internationale transfermarkt, in plaats van een reagerende houding te hebben, moeten ze een agerende houding gaan krijgen. Zij moeten bepalen hoe hun selectie eruit moet komen te zien, in plaats van hapsnap maar wat te doen. En vervolgens overal achter de feiten aan te lopen, te veel te betalen en er vervolgens niet meer vanaf te komen. Nou ja, dat proces, daar is iedereen het wel over eens dat dat echt cruciaal wordt. Maar de praktijk moet uitwijzen of dat ook gaat lukken. Slaag je erin om Anthony, toch een miskoop, linksom of rechtsom, nog even voor een goede prijs te verkopen aan een Saudi-Arabische club, ofwel, noem eens iets, Aston Villa. Dat wordt nog een klus op zichzelf.
Ja. Maar ik denk dat niemand in Engeland Anthony wil hebben. Maar dat,
nee, terzijde, dat denk ik ook niet. Maar dat maakt het ook zo ontzettend moeilijk. Want wie wil Harry Maguire hebben? Kijk, West Ham United wilde hem van de zomer hebben. Maar wel tegen de normaal salaris natuurlijk. En toen dacht Harry Maguire, ja, ik ga niet 6 miljoen per jaar zomaar teruggeven. En dan geef hem eens ongelijk. Harry. Hè? Maar dat maakt het dat maakt het gewoon heel lastig. Maar ook daarin, dat is het tussen aanstekens goede nieuws. Ook daarin zijn ze natuurlijk al lang onderweg. Ze hebben heel duidelijk gezien dat ze in het verleden steeds te laat waren op dit vlak. Dat ze eigenlijk niet slecht voorbereid. En dat is nu niet het geval. Ze zijn wel volledig zich ervan bewust dat die hele selectie op de schop moet. En daar wordt nu al volop aan gewerkt.
Is er ook iemand die de vraag gesteld heeft aan Erik ten Hag op menselijk niveau? Heb je er zin in?
Ja, dat is een goeie. Dat moeten we maar eigenlijk vragen. Nee,
het lijkt me ook wel heel tof op een of andere manier. Tof,
absoluut.
Als je je verplaatst in Den Haag, dat je denkt, oké, je zit nu in die Redcliffe. Dat was vroeger supporter al van United. Oké, dat zit goed. Die Brailsford, nou, niet te lang over die wielertijd, waar deze man zet een paar mensen neer. We krijgen een nieuwe directie. Ik heb een paar keer geluncht met die types. Ziet wel zitten om hier nog een paar jaar hard aan de slag te gaan.
Zeker. Want,
kijk, met mijn vrouw Bianca. Aan mijn zijde.
Die niet Bianca heet. Moeten de mensen even terugluisteren, anders weten ze niet waar het over gaat. Maar nee, zeker. Kijk, meerdere mensen in het topvoetbal hebben gezegd, al had je Guardiola jaren geleden bij United gezet, zelfs die
was niet gelukt.
Was het niet gelukt. Want Guardiola, absolute toptrainer, onomstreden, maar die kwam natuurlijk wel in een fantastische organisatie terecht bij City. Met nog eens heel veel geld ook. Hè? Dus hij kon ook nog eens gigantisch investeren, maar ook die had volop rugdekking.
Die Stein stond volledig aan zijn zijde.
Ja, en Ferran Soriano ook. En dat was fantastisch. Die structuur waarin hij kwam, was hij de kers op de taart. Nou ja, als Ten Hag naar een situatie kan waarin hij in een hele degelijke, heldere structuur kan komen te werken, wordt het natuurlijk 10 keer makkelijker voor hem. Alleen, krijgt hij daar de tijd voor? Dat wordt natuurlijk de grote vraag. Maar kijk, de vraag letterlijk, heb je er zin in, is niet op die manier gesteld. Maar hij heeft wel de laatste weken Ten Hag wel meerdere keren verteld en ook door laten schemeren dat hij heel blij wordt van het niveau waarop nu gewerkt wordt, de gesprekken die er gevoerd worden. En dat kan je zeggen, ja, dat is voor de bühne. Nee, dat voelt hij wel echt zo. Hij vindt het wel een verademing dat er opeens professioneel wordt samengewerkt. En het is allemaal nog maar in de beginfase. Moet allemaal zien hoe dat gaat. Maar ik snap wel dat hij daar blij van wordt. Want de afgelopen anderhalf jaar, kijk, er gebeuren soms de knulligste dingen bij United. Er is één heel grappig voorbeeld van. Heudoend. hebben we al eerder over gehad dat ze daar veel te veel geld voor betalen.
Ja.
Maar er was nog iets anders grappigs mee. Die transfer die zat er al een tijdje aan te komen. Daar waren ze al bij wijze van spreken 2 weken mee bezig. Maar dan moeten die laatste handtekeningen nog gezet worden. Medische keuring, dat duurt tegenwoordig best wel lang. In die fase moest natuurlijk een heleboel worden voorbereid. Want een nieuwe aankoop bij Manchester United betekent altijd shirtjes verkopen. En de nieuwe speler, daar worden de meeste shirts van verkocht. Dan moet je meteen in het begin moet je dat cashen. En dat gebeurde ook bij Memphis Depay en Anthony.
Wat ze in Amsterdam het Henderson effect hebben gedoopt.
Het Henderson effect, exact. Dat is heel belangrijk. Maar dat United is zo'n complexe organisatie met zoveel afdelingen, met zoveel mensen, dat ik ben er niet bij geweest, maar even om het te schetsen. De ene afdeling moest schakelen met de andere afdeling en die moest vervolgens weer schakelen met de merchandise afdeling. En de merchandise afdeling zat er met één probleempje. De naam Heulund schrijf je met zo'n Deense O met zo'n streepje erdoor.
Ja.
Die letter, de drukletter,
ja,
die moest je bestellen bij de Premier League. Want die hadden ze niet in huis. Geen een andere speler van United met zo'n O met zo'n streepje. Ja, dit is echt gebeurd, hè? Dit is echt gebeurd.
Oh, man.
Maar de merchandise afdeling, die kreeg, weet ik veel wat, te laat de handtekeningen binnen van de legal afdeling. En de financiële afdeling had niet goed geschakeld met de, weet ik veel, transferafdeling. En daar was ergens een mailtje blijven hangen of iets dergelijks. En die had dat weer gecc'd met de verkeerde, weet ik veel wat er allemaal misging. Maar puntje bij paaltje, ze halen Heulund. Geen O met een streepje.
Jezus.
Dus het heeft 6 weken geduurd. Dus Heulund was er al. Heeft 6 weken geduurd voordat je in een fanshop van Manchester United een shirtje kon kopen met Heulund op de rug. Wat dat gekost heeft.
Wat een maatgevend voorbeeld. Ja,
maar dat is hoe die organisatie in elkaar zit. En hoe dingen dus op de meest knullige manier mis kunnen gaan. Het is wat dat betreft een soort mega, mega amateurclub. Ja, en er zijn heel veel voorbeelden van ook uit de dagelijkse praktijk die Ten Hag meemaakt. Dat je denkt, hoe bestaat dit? Dat
voor zo'n grote club.
Voor zo'n grote club. Gewoon ook hele praktische dingen. Een Amerikaanse tournee. Ja, dat doen ze ieder jaar, levert veel geld op. De staat van een trainingsveld op zo'n Amerikaanse tournee, vrij belangrijk in de voorbereiding. Al dat soort zaken belanden tussen de wal en het schip. Dus in plaats van dat één iemand verantwoordelijkheid neemt en Amerika vliegt en die trainingsvelden gaat controleren. Nee, iedereen zit naar elkaar te kijken. De commerciële afdeling boekt dit en de logistieke afdeling boekt zus. En uiteindelijk is het niet of slecht geregeld. En dan kijkt iedereen naar Ten Hag van, we zouden toch een goed veld hebben om te trainen. Ja, in die wereld heeft hij moeten werken. En dat moet totaal gaan veranderen. Maar dat duurt even.
Tijd om cadeautjes te kopen.
Laten we dat gaan doen. En ik weet hier nog wel een goede lunchzaak iets verderop.
Oh ja?
Ja. Naast waar vroeger de Classic Football Shirts winkel zat,
ja,
zit een hele goede lunchzaak. Pot & Kettle heet dat.
Pot & Kettle?
Ja.
Oh,
ja.
Really?
En dan hebben ze uitstekende Eggs Benedict.
Oké. Okay. Wil je de hele serie beluisteren? Ga dan naar ad.nl en beluister ook de andere afleveringen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.